vooraf een enkele afkondiging. De collecten die zijn bestemd voor de kerk. Twee collectes in de dienst voor de kerk en met de uitgang voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis. De schriftlezing is vanmorgen uit Marcus 5, de verzen 1 tot en met 20. Dus Marcus 5, daarvan de verzen 1 tot en met 20. Tot zover de mededelingen. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmorgen alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 95, daar willen wij samen het eerste en ook het tweede vers van gaan zingen. Een psalm passend aan het begin van deze zondagmorgen. Psalm 95, vers 1 en vers 2.
Thank you.
zijn gewoon om zondagsmorgens te luisteren naar Gods heilige wet. En dat willen we ook nu weer samen gaan doen. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119. En daarvan het 58ste vers. Gij boze wijkt op dat ik steeds het gebod van mijn Heer nauwkeurig moog bewaren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voordien niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Vanmorgen uit Gods woord Marcus 5 en daarvan de eerste 20 verzen. De geschiedenis van de genezing van die bezetenen. Marcus 5. Ze kwamen over op de andere zijde van de zee in het land van de Gadarenen. En zo als hij uit het schip gegaan was, Terstond ontmoette hem uit de graven een mens met een onreine geest, welke zijn woning in de graven had en niemand kon hem binden, ook zelfs niet met ketenen. Want hij was menigmaal met boeien en ketenen gebonden geweest en de ketenen waren van hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld en niemand was machtig om hem te temmen. En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de graven, roepend en slaande zichzelf met stenen. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem. En met een grote stem roepende zei hij: wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zoon van God de Allerhoogste? Ik bezweer u bij God dat ge mij niet pijnigt. Want de Heere zei tegen hem: gij onreine geest, ga uit van die mens. En hij vroeg hem: wat is uw naam? En hij antwoordde, zeggend: mijn naam is Legio, want we zijn velen. En hij bad hem zeer dat hij hen buiten het land niet wegzond. En al daar aan de bergen was een grote kudde zwijnen weidend. En al de duivelen baden hem, zeggend: zend ons in die zwijnen, opdat wij daarin mogen varen. En Jezus liet het hun terstond toe. En de onreine geesten, uitgevaren zijnde, voeren in de zwijnen. En de kudde stortte van de steilte af in de zee, er waren er omtrent 2000, en versmoorden in de zee. En die de zwijnen weiden, zijn gevlucht en boodschapten dit in de stad en op het land. En ze gingen uit om te zien wat het was dat er geschied was. En ze kwamen tot Jezus en zagen de bezetenen zitten, gekleed, wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen gehad had, en ze werden bevreesd. En die het gezien hadden, vertelden hun wat de bezetenen geschied was, en ook van de zwijnen. En ze begonnen hem te bidden dat hij van hun landpalen wegging. En als hij in het schip ging, bad hem degene die bezeten was geweest dat hij met hem mocht zijn. Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zei tegen hem: ga heen naar uw huis, tot de uwe, en boodschap hun wat grote dingen u de Heere gedaan heeft en hoe hij zich over u ontfermd heeft. En hij ging heen en begon te verkondigen in het land van Decapolis wat grote dingen hem Jezus gedaan had. En ze verwonderden zich alle. Tot zover. Ook vanmorgen willen we eerst samen tot de Heere naderen in ons bed. En wij willen dankzegging doen voor het feit dat afgelopen donderdag 17 januari het 40 jaar geleden was dat dominee W. van Zorge bevestigd werd als predikant. En zoals u weet, hij en zijn vrouw wonen nu in ons midden, PWA-park 271. Wij willen de Heer ervoor danken dat zuster Van der Weert Magendans weer thuis mocht komen, al blijft haar situatie met zorgen omgeven. En voorbeden willen wij doen voor zuster E. Blankenstein Polman van de Industrieweg Zuid uit Amerongen. Onze hoogbejaarde zuster moest van de week met een toch ingrijpend herseninfarct worden opgenomen in het UMC in Utrecht en er zijn ook grote zorgen rondom haar gezondheid. We willen ook samen aan de Heere opdragen broeder en zuster Prins, J. Prins van de Maartvlinderstraat, want broeder Prins die krijgt morgen permanent een kamer in de Engelenburg. Zo willen we samen tot de Heere naderen, biddend om zijn zegen en dankend voor wat hij ons schonk. We hebben hebben het vanmorgen weer gehoord, Heere, toen we samen zo luisterden naar uw heilige wet. U heeft gerust na uw werken. De zevende dag na de scheppingswerken was het rustdag. En u heeft ons ook die rustdag gegeven. Wat is dat toch een wijsheid, Heere? Want als u ons niet zo'n rustdag zou hebben geschonken, we zouden elke dag weer voortgegaan zijn met de dingen van onszelf en de dingen van beneden. En wat kunnen die dingen van beneden ons ook niet bezighouden? Ja, zelfs opslokken. En ieder van ons zal dat misschien vanmorgen ook weer zo moeten erkennen. In de afgelopen week, wat is er weer niet allemaal aan de orde geweest? Waar we onze aandacht aan hebben geschonken of moesten geven. Maar dan mogen we iedere week weer opnieuw een rustdag uit uw hand ontvangen. Om zo even afstand te nemen van alles wat ons dagelijks bezighoudt. Dan mogen we ons werk even achter ons laten. We mogen samenkomen in uw huis. We mogen bepaald worden bij de dingen van u die eeuwigheidswaarde hebben en toch in wezen ook veel hoger zijn dan de dingen van elke dag. We zeggen uw naam dank, Heere, dat u het in uw wijsheid zo beschikt heeft, dat we iedere week zo een zondag, een rustdag uit uw hand ontvangen. We bidden om uw zegen. Want al is het een zegen dat we dan deze dag uit uw hand ontvangen. We hebben uw bijzondere zegen zo nodig. Als zometeen dat woord weer in ons midden wordt gelegd, wilt u uw geest erbij schenken. Dat uw geest dat woord indraagt in ons hart. En dat we dan ook verstaan wat u tot ons te zeggen heeft. Iedere keer weer opnieuw, als de Bijbel opengaat in ons midden, heeft u een boodschap voor ons. En Heere, wilt u dat ons ook duidelijk maken? Wilt u dat duidelijk maken aan ons jonge mensen? Dat we het ook vanmorgen begrijpen wat u tot ons te zeggen heeft. Onze jonge mensen die dikwijls ook zo vervuld kunnen zijn met dingen van deze wereld. Die dikwijls ook zo bezig kunnen zijn met datgene wat misschien in de komende week ook weer gaat. Al geldt dat ook van ons allen. Dat we dan vanmorgen toch beseffen mogen wat u in dit woord tot ons te zeggen heeft. Open ons hart. Dat bidden we elke keer weer opnieuw als we samen zijn, Heere. We bidden het ook vanmorgen. Open ons hart, want dat is wat we zo nodig hebben. Als ons hart niet door uw geest geopend wordt, dan zijn we vanmorgen hier tevergeefs. Heere, wilt u ook geven dat uw knecht vanmorgen weer de woorden mag ontvangen die hij tot de gemeente moet richten. En ook dat is iets waar wij mensen zo diep van afhankelijk zijn van wat u ons geeft. Uw werking, de werking van uw geest, die moet ook geschonken worden aan uw knechten. Iedere keer weer opnieuw. Dat ze niet uit zichzelf spreken en preken, maar uit u. We bidden, Heer, voor allen die met ons verbonden zijn, onze broeders en zusters die thuis meeluisteren. Dankbaar zijn ze dikwijls dat die mogelijkheid er is. Er is ook vaak een stukje heimwee in hun hart, omdat ze vaak liever ook hier bij ons zouden zijn in de kerk. Maar wilt u geven dat ze daar thuis ook een zegen mogen ontvangen, luisterend naar wat u tot ons te zeggen heeft. Samen willen wij uw grote naam danken, Heere, voor het feit dat u onze zuster van de Weert Magendans weer thuis heeft gebracht uit het ziekenhuis. Al betekent dat niet dat daarmee de zorgen en de moeite achter ons liggen. De gezondheidstoestand van onze zuster is maar heel erg broos. En daarom willen wij haar ook van harte aan u opdragen vanmorgen. Wilt u onze zuster ondersteunen en voor alles zicht geven op u, die leeft en die leven geeft, die alles te vinden is, voor nu en voor eeuwig. Gedenkt u onze broeder ook, Heere, Gedenk ze zo samen in deze moeitevolle, spanningsvolle tijd. Wij mogen samen uw grote naam ook ootmoedig erkennen, heren, voor het feit dat u onze broeder van zorgen in de afgelopen week samen met zijn vrouw en zijn kinderen en kleinkinderen en familieleden hebt doen herdenken dat hij 40 jaar predikant mocht zijn. Heren, wat een voorrecht als u ons roept tot dat bijzondere ambt. Maar wat een voorrecht en een zegen als u ons daar 40 jaar in staande houdt. En zo leeft dat ook in het hart van onze broeder en zijn vrouw. Het is alles uw trouw en uw genade. Daar willen we u hartelijk voor erkennen. En tegelijk, heren, dragen we hen ook aan u op. U weet ook dat hun gezondheid de afgelopen tijd wat minder goed is. En we bidden van u of u hen daarin ook ondersteunen wilt. En of u onze broeder ook het voorrecht wilt blijven geven dat hij nog een poos de gemeente mag voorgaan en mag dienen. Gedenk hen en ook hun familieleden in de voorduur bij uw gunst. Wij willen vanmorgen ook onze zorgen u voorleggen, heren. En dan denken wij heel bijzonder aan onze zuster Blankenstein Polman. Onze zuster die van de week zo plotseling naar het ziekenhuis moest. En over wier gezondheid er zulke grote zorgen zijn. Heren, we dragen onze zuster aan u op. Wilt u bij haar zijn? Wilt u haar geven niet alleen wat nodig is voor haar lichaam, maar ook wat nodig is voor haar ziel, dat ze in alle eenvoud haar ogen mag blijven slaan op u, bij wie uitkomsten zijn, ja, zelfs tegen de voor ons onoverwinnelijke dood. Gedenk onze zuster, heren, ontfermt u zich in alle opzichten over haar. Wij dragen vanmorgen ook onze broeder en zuster Joris Prins aan u op. U weet van hun omstandigheden. Onze broeder die dan morgen een definitieve kamer zal krijgen in de Engelenburg. U weet ook, aan de ene kant is daar dankbaarheid voor. Aan de andere kant geeft dat ook moeite en verdriet. Omdat, ach, u weet van de omstandigheden wel af. We dragen ze van harte aan u op, heren. Wilt u ze blijvend uw zegen en uw bijstand verlenen. Dat het gewaar mogen worden, ook in de komende tijd. Dat u ondersteuning en krachten geeft. U heeft zich niet onbetuigd gelaten in de afgelopen tijd. En wilt u ook in de komende tijd hen met uw zorg omringen. We bidden vanmorgen voor allen onder ons die zorgen en moeite hebben. Niet met name genoemd zijn. Maar wat kunnen er een zorgen in ons leven zijn al zo lange tijd, of misschien verborgen voor anderen. Heren, ondersteun en ontfermt u zich over ons. We bidden, heren, of u zo ook wilt zijn met allen onder ons die verdriet hebben. Die een gevoelig gemis in hun leven hebben ervaren en ook elke keer weer opnieuw daarbij bepaald worden. Wilt u ook hen bij de voordeur uw troost geven. Zegent u ons en ontfermt u zich over ons. Dat is het meeste wat we nodig hebben, heren. En we belijden het. We kunnen geen rechten laten gelden. Als we uw wet horen, worden we altijd weer bij onze zonden en onvolmaaktheden bepaald. Maar wees ons toch genadig. En wil naar de rijkdom van uw barmhartigheid in Christus Jezus uw zegen, uw troost, uw bijstand aan ons schenken. We vragen al deze dingen alleen ziende op hem. Uit genade. Amen. Psalm 146 wijst ons de weg. Zalig hij die in het leven Jacobs God ter hulp heeft. We zingen het derde en het vierde vers, Psalm 146, 3 en 4. Wij zingen straks uit dezezelfde psalmgemeente het vijfde en ook het achtste vers. We denken vanmorgen samen na over die geschiedenis die we gelezen hebben. Die genezing van die bezeten man in de landstreken van Gadara. Gemeente, u weet dat de Heer Jezus heel wat wonderen heeft gedaan. En dat van verschillende aard. Mensen die blind waren, zijn door hem ziende gemaakt. Mensen die verlamd waren, konden weer lopen. En het is een aantal keren zelfs voorgekomen, zoals u weet, dat de Heer mensen die gestorven waren weer opwekte uit de doden. Denk aan de jongeling van Nain, dochtertje van Jairus, Lazarus. Maar wat we in dat gedeelte van vanmorgen lezen, dat is dat Jezus ook mensen die bezeten waren door de duivel, gereinigd en verlost heeft. Hij bleek ook macht te hebben over de duivel. Ja, zegt u, daar weten wij van. Ja, wel gemeente, maar aan de andere kant. Hè? Als we nou eens om ons heen kijken vandaag de dag, denken we dan niet dikwijls dat de duivel geweldig veel macht heeft? Hè? Als je nou eens in de wereld om je heen kijkt, denk je dan niet soms bij jezelf, het lijkt wel alsof de duivel regeert. Nou, vanmorgen zien we dat de Heere macht heeft over de duivel. Niet de duivel heeft macht en heeft het voor het zeggen, maar de Heere heeft het voor het zeggen. En dat is tot onze troost. Dat is tot onze bemoediging. En daar willen we het vanmorgen ook met elkaar over hebben. De Heere heeft macht over de duivel. Dat is het thema. Jezus macht over de duivel. Die genezing waar we het vanmorgen met elkaar over hebben, heeft plaatsgevonden in het land van de Gadarenen. Dat gebied werd ook wel genoemd het land van de Gergesenen of van de Gerasenen. Nou ja, hoe je het ook noemen wilt, dat is op zich niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is dat je weet dat het ligt aan de oostkant van het meer van Galilea. En wat van ook van belang is, gemeente, dat is dat je moet weten dat dat nou een stukje land is. Ik zou er een hele geschiedenis over kunnen vertellen, dat doe ik nou vanmorgen niet. Maar het is een stukje gebied wat oorspronkelijk wel bij Israël hoorde, maar eigenlijk een aantal keren in de geschiedenis ook weer ingenomen werd door heidense machten. En het is een gebied geweest waar vooral dat heidendom ook welig heeft getierd. Gadara, zo dicht bij Israël en toch zo'n wereld van verschil. En ook in de tijd dat Jezus op aarde was, was het land van Gadara een en al heidendom. Ik zal u zeggen dat men daar in Gadara veel eer gaf aan de hoofdgod van de Grieken, Zeus. Nou ja, en die hoofdgod die werd het meest vereerd door varkensoffers, zwijnen. En dan begrijpt u ook waarom er daar in het land van Gadara zoveel van die varkensfokkers waren. Dat was handel. Daar kon je aan verdienen, want er moesten zoveel offers gebracht worden aan die afgoden. Daar waren die zwijnen voor nodig, die varkens. En u weet ook, net als ik, dat de Joden geen varkens fokten. Want varkens waren onreine dieren voor de Joden. Dus ze moesten het wel in hun eigen gebied allemaal gaan doen, dat fokken van die varkens. Ik zei net, gemeente, dat wij vanmorgen moeten weten dat het land van Gadara bij uitstek heidens gebied is. Dat blijkt niet alleen maar uit hun religiositeit, hun afgodendienst, maar dat blijkt ook uit het feit dat er in dat gebied van die warme bronnen waren, geneeskrachtig dikwijls ook. Daar kwamen heel wat mensen op af en dan zeg je, nou, was daar nou zo'n, wat was dat nou zo erg dan? Nee, op zich niet. Maar daar om die bronnen heen en heel dat bad gebeuren, gebeurde ook het een en ander wat niet door de beugel kon. Het is allemaal onzedelijkheid op het gebied van de seksualiteit en zo. Je kan je er wel bij voorstellen, dat gebeurde daar allemaal in die baden daar van Gadara. Je zou kunnen zeggen, Gadara, dat is nou bij uitstek de burcht van de duivel geweest in de dagen dat Jezus op deze wereld was. De burcht van de duivel. En wat lees je nou? Jezus steekt het meer over en Jezus gaat nou die burcht binnen. Dat is toch wonderlijk. Wij zouden misschien gezegd hebben, nou heren, daar moet je nou niet wezen, hè, want daar zijn geen mensen die u willen dienen. Hè, daar zitten ze niet op u te wachten. U moet maar ergens anders naartoe, waar mensen wel, hè, op u zitten te wachten. Maar nee, de Heere die gaat rechtstreeks naar de burcht van de duivel. Want hij wil die duivel een gevoelige slag toebrengen. Waarom? Omdat, zoals Johannes ook schrijft in zijn zendbrief, de eerste brief, omdat hij gekomen is om de werken van de duivel te verbreken. Wij dachten altijd dat hij gekomen was, zegt u, om zonde te verzoenen en om mensen te verlossen. Dat is ook allemaal waar hoor, absoluut. Maar hij is vooral gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Om de machten van de duivel, van het kwade, hè, te overwinnen. En daarom gaat hij naar Gadara. En hij toont in Gadara ook zijn macht, echt. Op een hele intense manier. Daar gaan we het vanmorgen met elkaar over hebben. Als Jezus voet aan wal heeft gezet in het land van Gadara, duurt het niet zo lang of er komt een man op hem af en die man die is door de duivel bezeten. En die man die valt voor hem neer. En die gaat hem dan ook bepaalde dingen zeggen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar het is heel opmerkelijk, gemeente, dat Jezus, die is er nog maar een paar minuten, zou je bijna zeggen. En dan is die duivel er ook. Dan zie je dat die confrontatie eigenlijk meteen al begint. Hè. Een bezeten mens komt op de Heere af. Ik zal u zeggen, in het evangelie van Matteüs wordt er gesproken over twee bezetenen. Dus als u nou vandaag de parallelgeschiedenissen zou lezen uit Matteüs en Lucas, dan zou u dat ook opvallen. Hè? Dat bij Matteüs er sprake is van twee bezetenen, bij Marcus en Lucas van één. En denken wij al vaak van, ja, hoe moet dat nou? Hoe zit dat nou? Hè? Is dan de Bijbel niet betrouwbaar? Nou, ik zal er nou vanmorgen ook niet breed over uitweiden, want ik heb eigenlijk andere dingen die ik graag naar voren wil brengen. Maar weet u, Calvijn die zegt, wij moeten het zo zien, er waren twee waarvan er één op de voorgrond is getreden. En Marcus heeft het licht juist laten vallen op die ene, omdat daar ook de meest belangrijke dingen mee gebeurd zijn. Dat zullen we zo meteen nog wel zien. Dus er waren er twee en er is er één van op de voorgrond getreden. Nou gemeente, zo komen dan die wezens op Jezus af, hè? Die door de duivel bezeten wezens. En dan wordt ons hier beschreven hoe ongelukkig die mensen zijn. Ze wonen niet meer in een dorp, ze wonen niet meer in een stad, ze wonen in de bergen, ze slapen in de graven. De graven die waren uitgehold daar in de holten van de bergen. Dat is nou hun woonplaats. Ze kunnen eenvoudigweg niet meer in de gewone samenleving zich handhaven. En als je dan bedenkt dat het hele gewone mensen zijn geweest. Hele normale mensen. Maar toen de duivel bezit van hen genomen heeft, nou, toen waren ze niet meer te handhaven. Toen zijn ze echt totaal verwilderd ook. Het is verschrikkelijk. Men heeft geprobeerd, staat er hier nog met zoveel woorden, om deze mannen met kettingen en boeien te binden. Nou, dat geeft wel wat aan, hè. Maar op den duur hebben deze maatregelen ook niks meer geholpen, want ze trokken de kettingen en boeien gewoon stuk. En op een gegeven moment zijn ze maar weggegaan. En nu wonen ze daar in de bergen, en ik zei al, in de graven, in de holen. Nou, je moet er toch niet aan denken. Kleding dragen ze niet meer. Ze lopen daar spiernaakt rond. En ze roepen, ze schreeuwen, onophoudelijk. En ze slaan zichzelf met stenen. En Matthäus die schrijft, als er iemand langs die wegen kwam waar ze waren, dan vielen ze die mensen nog lastig ook. Dus ze waren ook nog een gevaar voor de reizigers. Wat een verschrikkelijk beeld wordt ons hier getoond, he, van deze twee mensen. He, deze door de Satan vervulde mens. In een commentaar las ik: deze twee mannen waren vlees geworden duivels. Nou, dat is zo te zeggen, ja. Maar weet u, gemeente, wat hier ook blijkt, dat is waar de duivel een mens nou toe brengt. Hè? Waar de duivel een mens nou toe brengt. De duivel bindt een mens. Hoeveel gebonden mensen zijn er vandaag de dag niet? Hè? Gebonden door de verslaving van de drugs. Hè? Gebonden door de verslaving van de drank. Gebonden door de verslaving aan de seks. Hoeveel mensen zijn er vandaag niet die gebonden zijn? Dat is duivelswerk. De duivel bindt. Bevrijdt niet, maar bindt. Dat een mens nergens van los kan komen. Je ziet het hier. Een mens verwildert. Hè? Als de duivel bezit van hem neemt. Hè? Ook in het uiterlijk. Ik zie wel eens mensen lopen. Dat ik bij mezelf diep in mijn hart denk van het. Er komt iets duivels uit hun hele presentatie. Die zwarte kleren met grote haken in de oren en door de neus en weet ik veel. Ik van vrees. Je ziet waar de duivel mensen nou toe brengt. Hè? Verwildering. En wat de duivel ook doet, dat zie je hier ook. Hij moest wonen in de graven. De duivel is altijd bezig om een mens naar de dood te leiden. De Heere brengt mensen naar het leven. De duivel voert ze naar de dood. En laat mensen ook denken dat de dood een oplossing is. En waarom is dat, dat hij dat doet? Nou, dat is eigenlijk natuurlijk ook zo makkelijk als maar kan, gemeente. Daar kun je het antwoord zo op geven. Als een mens dan door de duivel in de dood gevoerd is, dan heeft de duivel voor eeuwig de macht over zo'n mens. Dan is zo'n mens niet meer te behouden, dan is zo'n mens voor altijd verloren. Vandaar hè, dat je ook ziet dat de duivel ook altijd mensen heen leidt naar de dood. Vreselijk. Je ziet deze dingen gewoon in dit gedeelte opkomen. Je kan ze eigenlijk vandaag ook terugzien. Als je ogen hebt, als je goede ogen hebt, geestelijke ogen hebt, dan kun je zien, die bezetene van Gadara, dat is een vlees geworden duivel. Maar vandaag de dag gebeuren dat soort dingen ook misschien niet zo heftig. Of misschien wel zo heftig. Misschien nog wel heftiger. Ik heb onlangs nog een artikel gelezen over de Satanskerk. En wat die allemaal doen. Dat wil je niet weten. Wij denken, nou dat bestaat niet. Maar dat bestaat dus blijkbaar wel. En je gaat echt ervan gruwen en de rillingen lopen over je rug. Denken, hoe is het mogelijk dat mensen zo in beslag genomen zijn door de machten van dat kwade. Ongelukkige wezens hier. En gemeente, het is een zegen voor deze mannen geweest dat de Heere Jezus naar Gadara kwam. Want de Heere Jezus heeft deze mannen uit hun verderf verlost. En hoe heeft hij dat gedaan? Daar gaan we het met elkaar over hebben. Ik zei u al, toen de Heer Jezus voet aan wal had gezet, duurde het niet zo lang. Of er kwamen die mannen, die kwamen al aan, of die ene. Laat het maar over die ene hebben. En dan lees je, hij valt voor de Heer neer en dan gaat hij bepaalde dingen zeggen waarvan je zegt, dat hadden wij nou niet verwacht. En dan valt hij voor de Heer neer en dan zegt hij, wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zoon van God de Allerhoogste. En ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Wonderlijke woorden, gemeente. Waarin je in de eerste plaats een stukje erkenning mag proeven. Wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zoon van de Allerhoogste God. De duivel erkent in Jezus de Zoon van God. Daarmee gaat de duivel verder dan velen die in zijn macht zijn. Want velen die in de macht van de Heer Jezus zijn, die geloven niet in de Heer Jezus en ze lachen eigenlijk om het evangelie. Ze vinden het allemaal maar onzin. Maar de duivel is wat dat betreft serieus en die weet waar het om gaat. Hij weet wie Jezus is. Hij erkent dat ook, hij moet dat ook wel. Ik weet wie u bent. U bent Jezus, de Zoon van de Allerhoogste God. Een erkenning. Maar ook een stukje verzet. Dat proef je ook in die woorden. Wat heb ik nou met u te doen? Wat moet ik nou met u? Wat komt u met mij doen? Een stukje hoogmoed. Het is eigenlijk zo de taal van een klein jongetje die tegen een grote man zegt, en wat moet je? Slaat gewoon nergens op, want zo'n klein jongetje heeft geen macht tegenover zo'n grote. Maar hij doet alsof. En zo is het hier eigenlijk ook. Hè? Zo is het hier ook. Wat heb ik nou met u te doen? Hij verzet zich. Maar meteen beseft hij ook dat hij zich tegen de Heere Jezus niet verzetten kan. En dan zegt hij, ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Dan geeft hij zich eigenlijk al gewonnen aan de Heere. Dan zegt hij, Heere, alstublieft, laat mij gaan. Ik bezweer u bij God dat u mij niet pijnigt. Ik zal u zeggen, gemeente, als je de beschrijving van Matteüs leest, dan gaat het nog iets dieper. Want Matteüs die zegt, die bezeten man, die heeft gezegd, ik bezweer u bij God dat u mij niet pijnigt voor de tijd. Waarom gaat dat nou iets dieper? Dat betekent dat de duivel tegenover de Heer Jezus erkent, er komt een tijd dat u mij pijnigen zult. Er komt een tijd waarin ik het helemaal tegen u moet verliezen. Er komt een tijd waarop u mij pijnigen zult. En de duivel weet, dat is de tijd van de voleinding, van de wederkomst. Maar die tijd die was toen nog niet aangebroken. En ik bid u, ik bezweer u, dat u mij niet pijnigt voor de tijd die daarvoor gesteld is. Dus de duivel erkent, er komt een tijd, dan is het met mij gedaan. Vandaar dat hij ook zo fel is. Hij weet dat hij maar een klein stukje tijd heeft. Vandaar dat hij met zoveel kracht ook probeert om mensen naar de afgrond te leiden. Hij weet, de tijd komt en dan is het met mij voor 100% gedaan. Dus je leest hier een stuk erkenning in van de macht van de Heer. Hij moet inderdaad ook in Jezus zijn meerdere erkennen. Want de Heer zegt, onreine geest, ga nou uit. En dan moet hij daar ook aan voldoen. Ik zal er zo meteen nog wat meer van zeggen. Hij moet daaraan voldoen. Hij moet ook Jezus erkennen. Jezus overwint de Satan. En die was op dat moment met heel veel demonen in die man. Er staat legio. Hè? Dus niet één of twee, maar een volheid van demonen was er in die man. En Jezus overwint hem. Ga ervan uit. En hij moet het aanvaarden. Hij moet zich gewonnen geven. Gemeente, wat een verschil, want daar wou ik eigenlijk vanmorgen ook even met u over hebben, omdat het misschien dit wel het meest belangrijke is, die hele geschiedenis. Maar wat nou een verschil, als je nou die man ziet zitten, voordat hij genezen is, en als je die man ziet zitten nadat Jezus hem verlost heeft. Voordat, daar hebben we het net met elkaar over gehad, hè? Voordat Jezus hem geneest, is het een verwilderde man die daar naakt rondloopt en een gevaar is voor zichzelf en anderen. Maar nadat de Heer Jezus hem genezen heeft en die duivelen allemaal uitgeworpen zijn, hè, dan zit hij daar heel stil aan Jezus' voeten. En dan is hij ook weer gekleed. Valt je dat ook op? Dan is er geen sprake meer van dat tegendraadse verwilderde. Maar dan is hij weer binnen de voegen. Zoals een normaal mens ook heeft te zijn. Er is een geweldig verschil tussen voor die tijd en na die tijd. Kun je zien, de verlossing die deze man ontvangen heeft. De bevrijding die de Heer hem gegeven heeft. Wat dat ook in zijn leven teweeggebracht heeft. Een geweldige omwenteling. Hij is van de dood naar het leven gebracht. Hij is van de onrust naar de rust gebracht. Van de onvrede naar de vrede. Wat een machtige overgang. Je ziet het. Als de Heere Jezus zijn macht in je leven doet ervaren, doet zien. Dan verandert er wat in een mens. Dan word je pas echt mens. Wanneer je de Heere niet kent, ben je geen waarachtig mens. Wanneer je de Heere niet kent, ben je een mens die in wezen nog gebonden is. Ja, zal er iemand zeggen, maar wij zijn toch niet door de duivel gebonden? Hou even. Nou, dat was precies wat de Joden tegen Jezus zeiden. Moet je maar eens lezen in Johannes 8. Toen de Heere zei, u bent uit de Vader, de duivel. Toen zeiden ze, nee, dat is niet waar. Want wij zijn allemaal verbondsmensen en God is onze Vader. Nee, zei de Heere, als je mij niet kent. Als je mijn heerschappij niet erkent. Dan ben je in wezen nog onderworpen aan de machten van het kwaad. Het viel mij op, gemeente, toen ik dit gedeelte zo onderzocht weer, dat Calvijn in zijn commentaar daar ook op wijst. Ik zal dat commentaar even u doorgeven. Calvijn die zegt, hoewel wij niet door de duivel gekweld worden, zijn wij toch slaaf van hem. Totdat de Zoon van God ons van zijn tirannie verlost. Dat gaat diep. Ook al mogen we dan met, toch zeggen, gelukkig, dat we dan niet in dezelfde omstandigheden zijn als die bezetenen voor zijn genezing. We zijn wel in dezelfde hoedanigheid. Totdat de Zoon van God ons van zijn tirannie verlost. We moeten verlost worden. We moeten vrijgemaakt worden, zegt Jezus. We moeten werkelijk losgemaakt worden. En hoe worden wij losgemaakt? Alleen maar door de Heere Jezus. En wat betekent dat? Dat we naar hem toe moeten. Dat we ons voor hem moeten neerbuigen. Dat we het ook moeten belijden. Heere, in mijzelf ben ik een gebonden mens. Maar in u ligt de verlossing. En dan zal de Heere dat ook doen. En dan ben je waarlijk vrij. En dan komt je leven tot zijn doel. Dan word je waar mens. Ik zei net, zonder de Heere ben je geen echt mens. Maar als je de Heere Jezus mag kennen in je leven, word je een waar mens. Komt je leven tot zijn doel. Dus zodoende heeft die geschiedenis ons wel heel wat te zeggen, gemeente. Hè? Ik hoop dat jij dat ook begrijpt. Als je de Heere niet kent, nogmaals, ben je in wezen, al is het dan in de staat, ben je dan eigenlijk in de hoedanigheid, of in de mate waarin, hè, ben je dan gelukkig niet zo onderworpen aan de boze, maar in feite, in wezen wel. Zoek de Heere. Jij ook. Gemeente, nog een paar dingen, want we lezen in deze tekst, in dit gedeelte, dat deze man die wordt verlost door de Heere Jezus. En dan vragen wij ons af, we zien hem daar zo weer gekleed en in alle rust zien we daar hem aan Jezus' voeten zitten. Is die man nou helemaal verlost? Ja. Zou de Heere half werk doen? Nee. Maar ik begrijp wat de achtergrond is van deze vraag. Is hij nou helemaal verlost? Wij moeten natuurlijk er wel oog voor hebben dat ook na die tijd de duivel nog wel zijn verleidingen op deze man heeft laten afkomen. En dan komen we ook weer iets dichter naar onszelf toe. Als je de Heere mag vrezen in je leven, ben je niet gevrijwaard van zijn verleidingen. He, als je de Heere mag kennen in je leven, dan is de heerschappij van de duivel is over je vandaan. Gelukkig. Maar je bent nog wel onderworpen aan zijn aanvallen. Misschien heb u daar ook veel last van. He. Aanvallen van de boze. Dat je ineens ook merkt van, mijn leven wordt de verkeerde kant weer uitgetrokken. Er wordt op een verkeerde manier op mijn ziel kracht uitgeoefend. Je kan het soms in je gedachten merken, dat ineens vreemde gedachten door je hoofd schieten. Of dat je in het gebed merkt van, ik bid tot de Heer, maar ineens ben ik weer met andere dingen bezig. Allemaal duivelse aanvallen. Daar kom je niet bovenuit. Wat je er wel mee moet, dat is dit. Naar hem die de macht over de duivel heeft. Naar Christus. En het hem ook eerlijk beleiden. Elke keer weer opnieuw. Heren, hier ervaar ik weer een stuk verleiding. Ik breng het aan uw voeten. Wilt u de verleiding gevangen nemen en mij weer in de vrijheid stellen? Dat is wat wij daarmee moeten gaan. Nog een paar opmerkingen. Deze duivel die heeft het daar moeten verliezen in Gadara. Hè? Je ziet hier al een voorafschaduwing van dat wat gaat komen als Jezus aan het kruis hangt. Want aan het kruis gaat hij het voor 100% verliezen. Dan gaat zijn kop rollen. Dan is het in principe met hem gedaan. En we mogen uit deze geschiedenis al iets verder naar voren kijken. En we kijken naar de dag van de voleinding. En dan zal de duivel met zijn demonen worden gedaan in een poel die van vuur en van zwavelbrand staat in de Bijbel. En is voor altijd over. Hè? Dus dat betreft is ook een machtige troost, gemeente. Al kun je nu soms dan ook zo te lijden hebben onder de aanvallen en de verzoekingen. Straks is dat over. Ook al zien wij nou om ons heen en wordt het ons wel eens bang te moe. En denk je in deze wereld wat er allemaal gebeurt, hè? Je mag weten, de duivel is een overwonnen vijand. Hij zal het niet halen. Echt niet. Hij heeft veel macht nog. Maar hij zal het niet gaan halen. Hij wordt overwonnen als de Heer Jezus straks terugkomt. Maar dat betekent ook dat ieder mens die niet aan Christus onderworpen is, een verkeerde koning dient. Wij mensen dienen altijd een koning. Of het is de koning van het leven, de Heer. Of het is de koning van de dood. Het is één van beide, anders kan niet. Ja, maar ik ben neutraal. Nee, niemand is neutraal. Het is één van beide. Als Christus niet je koning is, dan ben je dus eigenlijk een onderdaan van de verkeerde koning. Een koning die overwonnen is en die straks overwonnen zal worden. Je wilt toch niet bij het leger horen van een overwonnen vorst? Jij toch ook? Je wilt toch niet een onderdaan zijn van die koning van de duisternis, die straks door Jezus naar die poel van vuur en zwavel zal worden verwezen. Gemeente, die man, hè, die door de Heer Jezus genezen is, die wil graag bij hem blijven. De Heer gaat weer terug in het schip. En de man die zegt, mag ik mee? En dan moet je eens opletten dat de Heer zegt, nee, dat valt ons op. Mag die man dan niet bij de Heer Jezus blijven? Ja, natuurlijk mag dat wel, maar de Heer heeft iets anders in zijn gedachten voor deze man. Hij zegt, u moet terug. U moet terug. En u moet nou in uw familiekring, u moet nou in uw omgeving gaan zeggen wat ik aan je heb gedaan. De bezetene wordt evangelist. De bestrijder wordt een beleider. En de Heer heeft een taak voor hem. Hij moet in dat heidense land de heerschappij van koning Jezus gaan uitroepen. Nou gemeente, dat is nou precies de taak die wij ook hebben. Als we de Heer mogen vrezen, is dat precies de taak die wij ook hebben. Hè, om de heerschappij van deze koning te laten zien in ons leven. En ook uit te roepen daar waar wij werken, waar wij zijn. Dat moeten we steeds ook tegen elkaar zeggen. Omdat we denk ik daar niet altijd goed zicht op hebben. Maar dat is wel onze taak. In Decapolis, in het heidendom, moet de macht van deze koning door zijn verloste volk worden uitgeroepen. En dan het laatste. Ja, je zou zeggen, gemeente, dat als je in je omgeving, hè, als je in je omgeving nou zoiets meemaakt, hè, dat je dan zegt, nou, dit is de koning. He? Er zijn wel eens mensen die zeggen, mocht ik het vandaag nog eens meemaken dat de Heer een wonder deed, he? Dan zou ik hem echt herkennen. Maar je ziet in dit gedeelte dat ze hebben het meegemaakt. Ze zijn getuigen. Die mensen van Gadara, die heidense mensen. Ze komen ook met z'n allen, komen ze daar naartoe. Ze willen het weten wat er gebeurd is. Ja, er is ook wel wat gebeurd, want de duivelen die moesten wel in die zwijnen. Die duivelen die zijn wel naar beneden gestort. Er zijn 2000 van die varkens zijn er omgekomen. Geen 20, maar 2000. Geen kleinigheid. Dus ze komen er allemaal op af en zeggen, wat is hier nou gebeurd? En dan gaan ze horen wat er gebeurd is, dat de Heer Jezus macht heeft. En ze zien ook die man die ze kennen, hè, die eerst bezeten was. Ze zien dat hij nou rustig aan de voeten van de Heer zit. Nou, dan zou je zeggen, als je zo'n wonder ziet, dan ga je toch de Heer erkennen. Nee. De mensen daar in Gadara die zeggen, alsjeblieft heren, alsjeblieft vertrekt u uit ons gebied. Vertrekt u alsjeblieft. Het heeft ons nou al 2000 varkens gekost. Wie zal zeggen wat het ons nog meer gaat kosten? Alsjeblieft. De macht van de economie. Sterker dan de bevrijding van hun zielen. Daar zie je weer dat die mensen gebonden zijn. Vandaag de dag zijn de meeste mensen ook gebonden door de macht van het bezit en van het geld en van het goed, het materialisme. En dat was in het land van Gadara niet anders. Het heidendom wordt door Christus opgezocht, maar ze verwerpen hem. Ik zit nog even te kijken naar wat ik gevonden had bij Calvijn hierover. Ja, ik zie het. Christus was als de goede herder aanwezig. Hij strekte zijn armen uit om hen, die door de schaduwen van de dood bedekt waren, ten hemel te heffen. Maar zij wilden liever van het aangeboden heil verstoken zijn. Nou, zo is het, hè. Christus wordt aangeboden, de bevrijding wordt aangeboden en de mens wil liever gebonden blijven. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Wat is dat toch triest, hè? Wat is dat toch vreselijk triest, hè? Nou, ze hebben dan vanmorgen samen stilgestaan bij deze geschiedenis, hè? Ik hoef alles niet te herhalen. Ik wil één ding zeggen als afsluiting. We zien hier de macht van de Heere Jezus over het kwaad. We zien dat Hij koning is, dat Hij overwinnaar is. Hè? Zalig zijn we als we Hem als onze koning mogen erkennen. Laat dat ook de werkelijkheid zijn in ons leven, ook in jouw leven. Jezus koning in ons leven. Amen. Laten wij samen danken en bidden. U heeft ons vanmorgen bepaald, Heere, bij uw macht. Macht ook over de duivel, de Satan. We weten dat u in principe hem overwonnen hebt, o Heere Jezus, aan het kruis. Maar de duivel gaat nu ook nog zo rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Maar te midden van al die duistere machten, Heere, mogen we het bij u zoeken. U overwint. U overwint de gebondenheid in ons leven. En u zult uiteindelijk ook de gebondenheid en al de machten van het kwade ten volle gaan overwinnen. Als de dag der dagen is aangebroken, als u weer op de wolken verschijnt, dan zal de dag aanbreken van de eeuwige pijniging voor de duivel en zijn trawanten. Maar wat toch ook een toekomst voor al degenen die geen onderdaan zijn geworden van u. Heren, dat dat vanmorgen ook ons duidelijk werd. We zeggen uw naam zo dank dat wij bij elkaar mochten zijn in alle rust. Dat we zo vanmorgen ook uw woord weer met elkaar mochten overdenken. Nogmaals bidden we om uw zegen daarover aan ons hart. Wilt u ook vanmiddag ons weer nabij zijn en ook de broeder die dan hoopt voor te gaan, dominee van Zorgen, alles geven wat hij daarvoor nodig heeft. Neem weg wat niet was naar uw wil. En zie ons aan en blijf ons aanzien alleen in die koning, de Heere Jezus, uit genade. Amen. Het gebed des Heren. Het 8e en het 9e vers lijkt me heel goed bij deze geschiedenis die we overdacht hebben passen. Dus daarom zingen we die tot slot. Het gebed des Heren 8 en 9. in vrede met u dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam opdoe. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
it?